We danken u voor die blijdschap in ons hart, Heer. De rijkdom, Heer, die we van u ontvangen hebben om in gemeenschap met u te leven door onze Heer Jezus Christus. En dat zijn onveranderlijke dingen, Heer. En daar heeft zelfs de dood geen vat op. We danken u dan ook, Heer, voor dat vooruitzicht voor uw kinderen, Heer. Voor elk van uw kinderen. Ook voor de moeder van Janni. Heer, we dragen zo de familie Brouwer ook aan u op, Heer. Dat ze ook in dit geloof hun verdriet ook mogen verwerken. En dan is loslaten geen afscheid voor eeuwig. Maar voor tijdelijk, Heer. En we danken u, Heer, dat we in dat geloof mogen leven. En dat we op weg mogen zijn naar onze erfenis. Die zeker en vast is. We danken u dat het genade is, louter genade, dat we het mochten ontvangen. Door het geloof in onze Heer Jezus Christus, die ons heeft verlost. Dank u, Heer, voor uw woord. Voor al die rijkdommen die u ons meedeelt. En wat u ook vanavond dan weer... met uw geest bij ons zijn, Heer, om uw woord ook te mogen verstaan. Dat vragen we uit genade alleen. Amen.
Amen.
Nou, we waren gebleven aan het einde van Daniël 11... Daniël 11. En dat lees ik, dat laatste stukje nog eventjes. Vanaf vers 40. En op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem met hoornen stoten. En de koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenen en met ruiteren en met vele schepen. En hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen en doortrekken. En dat moet de hoofdpersoon zijn waar het in dit hoofdstuk over ging. Over die koning uit het herstelde Griekse Rijk, zeg maar de koning van Babel, van de toekomst. En hij zal komen in het land des sieraads, in het land Israël, en vele landen zullen ternedergeworpen worden, doch dezen zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook zal het land van Egypte niet ontkomen. En hij zal heersen over de verborgen schatten des gouds en des zilvers, en over al de gewenste dingen van Egypte. En die van Libië en de Mooren zullen in zijn gang wezen. Maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken. Daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid, om velen te verdelgen en te verbannen. En hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën aan de berg des heiligen sieraads. En hij zal tot zijn einde komen en zal geen helper hebben. En dat is de erfenis van die koning waar hij naar onderweg is. Dat hij wellicht nog niet weet of niet gelooft. Maar het is in die tijd van het einde, in de 70ste week, zijn we beland in de schriftgedeelte. Het eind van de 70ste week zelfs. En vorige keer hebben we teksten opgezocht over de koning van het noorden, die tegen hem komt aanstormen. En dat Gog en Magog, dat Rusland zal zijn. En er is ook vanuit het zuiden, vanuit Egypte, is daar opstand. He, hoewel daar aan het begin van de 70ste week, aan het begin van die zesde bedeling, daar dus een bondgenootschap van 10 koningen is gekomen, is er onderling toch weer verdeeldheid en gedoe. En dus ook een andere partij, die koning van Gog en Magog, die, ja, die in ieder geval zich wil laten doen gelden. Die denkt dat hij kan winnen. Het gaat niet naar zijn zin op een of andere manier. En hij gaat de oorlog aan met die koning van Babel. Nou, wat vinden we dan in vers 41? Dan komt die koning van Babel met zijn legers in het land Israël. Maar daar zal de Heer Gog en Magog een graf bereiden. Hè? Daar rekent de Heer mee af. Maar er zijn er nog andere landen die opstandig zijn. En die zal hij dan ook weer vernederen, zeg maar. En onder zijn heerschappij bevestigen. Maar dan is daar een opmerkelijk iets. Want er is een land wat met rust gelaten wordt. Doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En die drie bij elkaar, die vormen nu het land Jordanië, zoals we dat kennen. En nou, dat is, dat heeft natuurlijk een reden. En de belangrijkste reden is dat de Heer daar een gereserveerde plaats voor het gelovig overblijfsel van Israël heeft. In Petra, daar in de woestijn, wat ook wel woestijn Paran wordt genoemd in de Bijbel, en Bosra. Dat gebergte is als een schaapskooi. En die naam Bosra is er ook op van toepassing. En ik wil met jullie graag nog lezen daarover. Versen, we hebben ze al eerder besproken over Petra. Maar het is goed om ze er even naast te lezen. En dan wou ik met jullie naar Zacharia 14 gaan. Dat is dat stuk over die olijfberg die dan scheurt. Zacharia 14 vers 1. Zie, de dag komt den Heere dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks, het overblijfsel, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de Heere zal uittrekken. En hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. En de olijfberg zal in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de andere helft naar het zuiden. Dan zult gij lieden vluchten door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En Azal betekent afzondering. En gij zult vlieden, gelijk gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, en al de heiligen met u, o Heere. Het is Christus en de gemeente die daar komen op de berg, op de Olijfberg. En dat is, nou ja, op dat moment is het land verwoest. Gog en Magog is vernietigd, de legers daarvan. Maar voor het gelovig overblijfsel, wat de naam van de Heer heeft aangeroepen, is daar een vluchtroute ontstaan. En Openbaring, hoofdstuk 12, is het bekendste wat daarover spreekt. Dus dat wil ik er ook bij lezen. Dat hebben we ook al vaker gelezen in verband met de opname van de gemeente. Dat is die mannelijke zoon die geboren wordt. En we hebben dit schriftgedeelte ook gelezen toen om te zien dat, ja, dat de Heer daar dan op Michaël genoemd wordt en zijn engelen. Dat dat ook een beeld is van de gemeente. Ook weer de Heer, Christus en de gemeente. En dat de hemel dan, ja, overwonnen wordt. He, dat Satan eruit gegooid wordt als de gemeente naar boven wordt gehaald. Ik pak hem even op in Openbaring 12 vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt, weggenomen, opname, tot God en zijn troon. En de vrouw, dat is het volk Israël, natuurlijke Israël. Dus dat zijn die Joodse gelovigen die dan overgebleven zijn, een deel daarvan, die vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had, haar van God bereid. Zie, het is een gereserveerde plaats. En dat wordt de schuilplaats 3,5 jaar lang van het gelovig overblijfsel. En er staat nog iets achter, opdat zij ze al daar zouden voeden 1260 dagen. En 1260 dagen, dat is 3,5 jaar. Dus 3,5 jaar lang is die plaats in de woestijn van Jordanië is de veilige plaats voor het gelovig overblijfsel van Israël. En ze worden gevoed. Nou, en wie dan die zij zijn, ja, dat staat dan hier niet uitdrukkelijk bij. Maar als de Heer een werk doet, hè, dan is dat heel aannemelijk dat wij als gemeente Israël dan moeten verzorgen.
Gaan wij met
manna groeien. Gaan wij met manna groeien, ja, precies. En dan natuurlijk niet alleen in aards opzicht. Ja, maar we zullen ze ook onderwijzen. Ja. En er zijn ook profetieën over, zeg maar. Want dat priesterlijke, dat volk, priesterlijke volk, dat zullen wij ook blijven. Maar dit wordt herhaald. Dit gedeelte, dat staat 2 keer in hetzelfde hoofdstuk. Want als we verderop kijken in hoofdstuk 12, dan vinden we het nog een keer. Vanaf vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongsken gebaard had. En dus dat is al vanaf dat hij op de aarde is geworpen. Nou, dat zal gaan met leugen en bedrog, met afvallen in het geloof en nou ja, de valse profeet is er dan ook. Die wordt voorgesteld als de Messias. En er is een soort van, ja, vrede. Die ze dan, prediken. Allemaal in eigen kracht en in de kracht van Satan. En dan staat er in vers 14. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend. Opdat ze zou vliegen in de woestijn. In haar plaats, hè, de plaats die voor haar bestemd is. Alwaar zij gevoed wordt. Een tijd, 1 jaar. En tijden, 2 jaar. En een halve tijd, 1/2 jaar, 3,5 jaar ook weer. Buiten het gezicht der slang. Het is een veilige plaats. En de draak, die kan ze niets doen. Ze proberen het wel. Want vers 15 zegt, en de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Hè, legers. Opdat hij haar door de rivier zou wegvoeren. Maar vers 16 zegt, en de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En dan krijg je dat de draak, vers 17, vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad. Die de geboden van Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En dan komt daar grote verdrukking in de Joodse staat. Maar voor degenen die gevlucht zijn, is daar 3,5 jaar lang een veilige plaats. Ja, niet iedereen is op tijd gevlucht van dat gelovig overblijfsel. Sommigen die zagen dan toch niet de noodzaak. Die dachten misschien dat het wel meeviel. Ik weet niet wat ze voor redenen hebben. Maar Matthäus 24, die hebben we ook al eerder genoemd. Ja, die zegt dan ook over dat, dat midden van de 70ste week, van als die gruwel er staat, nou dan gelijk het land uit. Want dat is het moment, het laatste moment dat je nog kan. En dan kan het 3,5 jaar in ieder geval niet. Hè?
Ja, dan kunnen ze harder vliegen.
Ja. Want wat we in Zacharia hebben gelezen als eerste, en dat is de verlossing aan het eind van die 3,5 jaar verdrukking. Maar er is dus in die eerste 3,5 jaar, is er ook al gelegenheid om diezelfde kant op te vluchten. En dan is het voor 3,5 jaar, is het niet mogelijk om het Joodse land uit te komen. Maar het is wel zo dat dat volk wat daar dan gevlucht is, dat zal door de Heer verzorgd worden.
Ik denk dat Mozes en Elia ook prediken eruit.
Ja, dat denk ik ook. Gaat uitslaan aan mijn volk. Dat is sowieso de prediking in de zesde bedeling. Ja. Ja, buiten het systeem om. Ja, zeker. En ja, weet je, er zijn best veel profetieën over Jordanië die je hierin eigenlijk ook zou moeten lezen. Ik wil een paar belangrijke nog met jullie doornemen, omdat ze gewoon niet zo bekend zijn. En even kijken wat de volgorde was ook alweer. Want Jordanië kennen wij eigenlijk als een beetje gematigd koninkrijk. En ze lijken toch nog wel op het moment het goede met Israël voor te hebben. Maar schijn bedriegt. We gaan eens even naar Psalm 83. En dat zegt in vers 1 een lied. En Psalm van Asaf. O God, zwijg niet. Houd u niet als doof en wees niet stil, o God. Want zie, uw vijanden maken getier en uw haters steken het hoofd op. Ze maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw verborgenen. En tegen degene ook die in Petra zijn. Zij hebben gezegd, komt en laat ons hen uitroeien, dat ze geen volk meer zijn, dat aan de naam Israëls niet meer gedacht worden. Want zij hebben in het hart tezamen beraadslaagd. Tegen u hebben zij een verbond gemaakt. De tenten Edoms en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen, Gebal en Ammon en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus, ook heeft zich Assur bij hen gevoegd. En zij zijn de kinderen van Lot tot een arm geweest. Tot Sela, tot Petra, zou je kunnen zeggen. En die volkeren die hier genoemd worden, als je ze gaat tellen, dan kom je misschien wel tot 10. Maar toch moet je niet de conclusie trekken dat het de 10 koningen van het verbond zijn. Omdat, dit zijn dan volkeren uit het verleden. Maar zoals ik al gezegd heb, zo Edom, Moab en Ammon zijn nu één land. Ze worden hier alle drie genoemd. En de Ismaëlieten, die kennen we tegenwoordig als de Arabieren. Van het Arabisch Schiereiland. Nou, de Hagarenen, Hagar van Egypte. Die hoort ook bij de Ismaëlieten. Gebal, dat is op een plaats in de Sinaï. En dan heb je dus Ammon, Amalek. Nou, Amalek, dat was van Hagar, van Haman, weet je wel. Mm-hmm. Die Amalekieten, die eeuwig vijandschap hebben met Israël. En waarvan, even kijken hoor, hoe heette die profeet Bileam ook zei, hij is de eersteling der heidenen. Amalek trekt altijd op met anderen. En die is ook niet meer als volk herkenbaar. Hij zit een beetje verstrooid tussen die Arabieren. In de Bijbel dan ging hij samen met de Filistijnen of met de Midianieten. En ze hebben op een gegeven moment hun heil ook moeten zoeken bij Jordanië, bij Edom. En waar je ze nu traceren moet, dat al volk is dat niet mogelijk. Dan heb je Palestina. Wat we zeg maar tegenwoordig als de Gaza-strook, de Palestijnen kennen. En de inwoners van Tyrus. Nou, dat is dan eigenlijk Libanon. Maar je ziet dat die broedervolkeren van Israël, dat zijn degenen die samen dit plan hebben bedacht om Israël weg te vagen en hun land in bezit te nemen. En dan heeft zich Assur bij hen gevoegd, Assyrië, Noord-Irak. En zij zijn de kinderen van Lot tot een arm geweest, tot een hulp. Maar het komt bij die kinderen van Lot vandaan. Dat plan, dat is, zij zijn eigenlijk dan ook de dragers, de karretrekkers, zou je kunnen zeggen. In die vijandschap tegen het Joodse volk. En ik wou nog met jullie gaan naar Jesaja. Hoofdstuk 14. Nee, hoofdstuk 16.
Hoofdstuk.
Jesaja, hoofdstuk 16.
16.
Ja. Daar zijn we ook al eens geweest. Ik lees daar nog een paar versen van, Jesaja 16, vanaf vers 1. Zend de lammeren van de heerser des lands van Sela af naar de woestijn henen, tot de berg der dochter Sions. Dat is de terugweg van Petra naar het land Israël. Anderszins, als jullie het niet doen, zal het geschieden dat de dochteren Moabs aan de veren, dat zijn die zeg maar die het water overgaan, aan de veren van Arnon zullen zijn als een zwervende vogel, uit het nest gedreven zijnde. Breng een raad aan, houd gericht. Maak uw schaduw op het midden van de middag gelijk de nacht, verberg de verdrevenen en vermeld de omzwervende niet. Verraad ze niet. Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab. Wees gij hun een schuilplaats voor het aangezicht des verstoorders. Want de onderdrukker heeft een einde. De verstoring is teniet geworden. De vertreders zijn van de aarde verdelgd. Nou ja, dat komt eraan. Want daar zal een troon bevestigd worden in goede tierenheid. En op dezelfde zal bestendig, dat blijft, een zitten in de ten Davids. Weer in het Joodse land. Christus. Een die oordeelt en het recht zoekt en vaardig is ter gerechtigheid. En dan zie je dat er tegelijk met dat, dat de Heer gaat terugkeren met dat overblijfsel naar het land om het te herstellen, wordt Jordanië streng toegesproken. Want Jordanië is het volgende land wat geoordeeld gaat worden. Laten we kijken in Jesaja 63. En dan zitten we dus aan het begin van de 33 jaar. Vanaf vers 1, Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra, deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht? Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En dan komt het antwoord: ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volkeren met mij. En ik heb hem getreden in mijn toren, en heb ze vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen, en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wrake was in mijn hart, en het jaar mijn verlosten was gekomen. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. Nou, tot zover. Het is als de Heer gaat beginnen zeg maar aan de oordelen over de volkeren, dan zal hij de meeste zal hij tegen het eind van die 33 jaar oordelen, maar de eerste die aan de beurt is, zo gauw de Heer weer gaat optrekken naar dat land, dat is het land Jordanië. En deze profetie staat niet op zich, want er is nog één in Jesaja, dat is hoofdstuk 34... Mm. Nou, ik moet hem maar gewoon helemaal lezen. Ik hoop dat jullie... de concentratie op kunnen brengen ervoor. Nadert gij heidenen om te horen, en gij volken luistert toe. De aarde horen en haar volheid, de wereld en alles wat eruit voortkomt. Want de verbogenheid des Heren is over al de heidenen, en grimmigheid over al hun Heer. Hun menigte, hij heeft ze verbannen, hij heeft ze ter slachting overgegeven. En hun verslagenen zullen weggeroepen worden, en van hun dode lichamen zal hun stank opgaan, en de bergen zullen smelten van hun bloed. En al het teer der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek. En al hun heer zal afvallen, gelijk een blad van de wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van de vijgenboom. En dan zitten we in Openbaring 6. Herken je dat? Dat is ook ter gelegenheid van de komst van de Heer op de Olijfberg. Hè? Dat de hemel open zou gaan en als een boek gerold zou worden. Openbaring 6 staat er bij mij onder vers 13 en 14. Maar gelijk daarachteraan staat in vers 5, want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Zie, het zal ten oordeel nederdalen op Edom en op het volk het welk ik verbannen heb. Het zwaard des Heren is vol van bloed, het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer van de nieren der rammen. Want de Heer heeft een slachtoffer te Bosra en een grote slachting in het land der Edomieten. En de eenhoornen zullen met hen afgaan. Of het dan de edelen van Edom zijn, of andere bekende eenhoorn, dat weet ik niet. Maar ze zullen ook vernederd worden en de varren met de stieren, en hun land zal doordronken zijn van het bloed, en hun stof zal van het smeer vet gemaakt worden, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. He, weer precies dezelfde terminologie. En ja, der vergeldingen om Sions twistzaak. En hun beken zullen in pek verkeerd worden, en hun stof in zwavel, hun aarde zal tot brandend pek worden. Allemaal verwoesting. En het zal des nachts niet uitgeblust worden. Tot in eeuwigheid zal ze in rook opgaan. Van geslacht tot geslacht zal het woest zijn. Tot in eeuwigheid der eeuwigheden zal niemand daardoor gaan. Maar de roerdomp en de nachtuil zullen het erfelijk bezitten. En de schuif uit en de raaf zal daarin wonen. Allerlei onrein gevogelte. Want hij, de Heer, zal daarover een richtsnoer der woestheid daarover trekken en een richtlood der ledigheid. En wat we van Genesis 1, daar weten we ook van Tohu Wabohu, precies. Ja, en dat is een nauwkeurig geconstrueerde woestheid, hè? Met allerlei meetmateriaal. Het wordt niet zomaar door elkaar gegooid, maar dat is zoals de Heer het daar gaat maken. En dan iets, een gekke tekst. Zijn edelen, doch zij zijn daar niet, zullen zij tot het koninkrijk roepen, maar al zijn vorsten zullen niets zijn, zullen uiteindelijk niets zijn. Maar die edelen van Edom, van Jordanië, staat er, zullen zij tot het koninkrijk roepen. Is een beetje een gekke zin. Je ziet tot, zie je ook schuin gedrukt staan. Zijn edelen, doch zij zijn daar niet. Waar zijn ze dan? Wordt er bedoeld dat ze al dood zijn, dat ze daar niet meer zijn? Maar er staat achter, zullen zij tot het koninkrijk roepen? Ik heb me even met die vertaling bezig gehouden. Tot staat er inderdaad niet. En dat zou normaal gesproken, zou dat er wel bij horen te staan. Want dat doet het Hebreeuws. En je kunt dit net zo goed vertalen. Zijn edelen zullen het koninkrijk uitroepen. En dat is geen gekunstelde vertaling. Maar dat is eigenlijk zoals het zo letterlijk mogelijk staat. En ja, het geeft ook reden om te denken dat die edelen uit Jordanië, die machthebbers daar, het is een koningschap, dat zij degene zijn die het koninkrijk Babel uitroepen. Ik geloof dat, dat de prins van de Jordanië aan die koninklijke familie, dat die een rol speelt. En ja, de Bijbel geeft er in ieder geval grond voor.
Dat is toch ook een periode geweest dat die broer van hem,
Assan was
genoemd werd.
Precies, ja. We hebben ooit eens een filmpje daarover gezien. Ja. Ja, zeker. En het is dat Jordaanse koningshuis is een zeer goede kandidaat, sowieso, om die leider van de eindtijd voor te brengen. Want zij zijn zelf Soenitisch, maar de Shiiten, de andere tak van de islam, zeg maar, die gelooft in een verlosser vanuit de lijn van Mohammed. En dat zijn deze koningen. Deze koningen van Jordanië zijn verdreven uit het Arabisch Schiereiland. En hebben na de Eerste Wereldoorlog hebben ze het koninkrijk over Jordanië en over Irak gekregen. In Irak is het nu verdwenen. Maar zij zijn in ieder geval de partij die twee moslimgroepen met elkaar kunnen verbinden. Maar goed, het is opmerkelijk wat er hier gaat volgen. Omdat wat er hier gaat volgen, dat vinden we ook in het oordeel over Babel genoemd. En daarom wil ik het helemaal lezen. Ik ga nog even door. Vers 13. En in zijn paleizen zullen doornen opgaan, netelen en distelen in zijn vestingen. En het zal een woning der draken of slangen zijn, een zaal voor de jongen der struizen. Er worden allerlei dieren genoemd die het fijn vinden om in ruïnes te leven, zeg maar, en in woestijnen. En een aantal groepen die ook dan steeds terugkomen. De wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden ontmoeten. En de duivel zal zijn metgezel toeroepen. Nou, dit is de enige keer in het Oude Testament dat je het woord duivel vindt.
Ja.
En hier staat in de grondtekst de harige. De harige bok, als het ware. En het is, dat is wel grappig, omdat je hier dan ook ziet dat die duivel, die zal zijn metgezel roepen. Nou ja, de valse profeet, daar trekt hij mee op. Zijn metgezel, zijn maatje, zijn kameraad, zijn compagnon, dat is eigenlijk wat dat woord metgezel betekent. Je ziet ze hier allebei. En ook zal het nachtgedierte, en nachtgedierte, daar staat in het Hebreeuws Lilith. En die Lilith, dat is zeg maar een afgod, een vrouwelijke afgod van de nacht. En die is dan, in de Joodse religie wordt die genoemd de vrouw die... De wellustige vrouw die in de nacht actief is en die kinderen steelt. enzovoorts. En nou ja, dat komt eigenlijk overeen met wat de Bijbel over de vreemde vrouw uit Spreuken zegt. Hè? En over het Babel. Over de religie, de moeder aller hoererijen. Die niet haar kinderen verzorgt, maar ze verstoot en ze soms opeet. En doe maar, dat is degene waar dat nachtgedierte voor staat. Allerlei partijen die we kennen vanuit de eindtijd, die worden hier dan toch zomaar genoemd. Alleen, je moet een beetje moeite doen om ze terug te vinden. Vers 15, daar zal de pijlslang moet hier staan, nestelen. En leggen, even kijken hoor, eieren leggen en haar jongen uitbikken en onder haar schaduw vergaderen. Ook zullen al daar de gieren, de profiteurs, met elkaar verzameld worden. En dan staat er, zoekt in het boek des Heren en leest. Niet één van deze zal er feilen, ontbreken. Het een nog het ander zal men missen. Want mijn mond zelf heeft het geboden en zijn geest zelf zal ze samenbrengen. Al die lui die actief zijn in dat rijk van de eindtijd, die worden hier verzameld. Dit wordt hun erfenis. Vers 17, want hij zelf heeft voor hen het lot. Het wordt voor erfenis geworpen en zijn hand heeft het hun uitgedeeld met het richtsnoer. Tot in eeuwigheid zullen ze dat erfelijk bezitten. Van geslacht tot geslacht zullen ze daarin wonen. En nou ja, dat het dan een vergaderplaats is. Als inderdaad dat land Jordanië geoordeeld is. Dan zullen ze zich wel moeten beraden, denk ik. Niet vreemd als ze daar dan bij elkaar komen. Hoe ze verder gaan. Maar kijk nog eens even naar Jesaja, hoofdstuk 13. Daar heb je de last van Babel, zegt vers 1. Nou, ga ik ook allemaal niet lezen. Maar als je dan vanaf vers 9 van Jesaja 13 kijkt. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toren. Om het land te stellen tot verwoesting en de zelfzondaren daaruit te verdelgen. Dat gaat dan over het land, de Joodse staat. Want de sterren des hemels en zijn gesternte zullen hun licht niet laten lichten, de zon zal verduisterd worden wanneer ze opgaan zal, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want ik zal over de wereld, en dan komt de dag des Heren, die 33 jaar erachteraan, ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en over de goddelozen hun ongerechtigheid, en ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden, en de overdij der tirannen zal ik vernederen. Nou, enzovoort, enzovoort. En dan lezen we verder in vers 19. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Galdeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Er zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid en het zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen. En de herders zullen daar niet legeren, maar er zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen. En hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten. En daar zullen de jonge struizen wonen. En de demonen, ook weer de harigen, Seir, zullen daar huppelen. En de wilde dieren der eilanden zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen. Mitsgades, de draken, die hadden we ook al eerder gelezen, in de wellustige paleizen. Maar dan zegt de Heer, haar tijd toch is nabij om te komen en haar dagen zullen niet uitgesteld worden. Ook die laatste
over,
Nou, ja, ook zeg maar die laatste, hè, die, nou ja, de leiders, die zullen geoordeeld worden, die zullen hun oordeel niet ontvlieden. Maar het is toch opmerkelijk dat diezelfde dingen zowel bij Edom als bij Babel worden genoemd. En dat is ook zo, nog eentje dan, in Amos. Amos, ja, dat is nou Hosea en Daniel in ieder geval. Ik moet dat even zoeken. Hosea, Joël, Amos, Jena, Joël, geloof ik.
Amos, Eps.
Voor wie gaat het nou nu?
Achter Joël. Ja. Obadja.
Ja. Ja, Obadja is een hele profetie ook tegen Jordanië. Maar goed, als je het interessant vindt, dan pak je concordantie en dan ga je nog het een en het ander na. Maar ook hier in Amos zie je diezelfde partijen weer aangesproken als in Psalm 83. En ja, dan kun je ook niet aan onttrekken dat Jordanië de karttrekker is van het hele spul. Ik lees hem even kijken hoor. Eerst heb je Damascus. Nou, beginnen we in vers 6 van Amos 1. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik het niet afwenden, omdat zij mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een voorkomen wegvoering om het aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal zijn paleizen verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. En dien die de scepter houdt uit Askelon. En dat zijn die steden van de Filistijnen. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron. En het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere Heere. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Tyrus en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom en niet gedacht hebben aan het verbond der broederen. Daarom zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus, dat zal zijn paleizen verteren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broeder met het zwaard heeft vervolgd en zijn bemartigheden verdorven en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt en dat is zijn verbolgenheid altoos behoudt. Nou ja, het is... ja, ik vind dat je heel vaak dezelfde dingen terugvindt. En daarom, het was geen losse vlodder van mij om te zeggen van ik verwacht dat uit het koningshuis van Jordanië die wereldleider van de eindtijd voortkomt. En dan snap je ook Daniel 11 nog een stukje beter. He, we gaan weer terug. Naar Daniel. Want als dat zo is, dat koningshuis van Jordanië, dat daar die wereldleider uit voorkomt en dat die dus Babel als zijn hoofdstad heeft gekozen, Irak, dan komt hij als die koning van Babel, is hij dat waar het hier over gaat in vers 41, dat hij zal komen in het land des sieraads en veel landen zullen te neder geworpen worden, doch deze zullen zijn hand ontkomen Edom, Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. He, dat hij zijn eigen vaderland ontziet, ja, dat snap je dan ook. Dat is geen opstandeling. He, maar de Heer zal er wel mee afrekenen. En dan gaat het dus verder met dat, ja, dat hij Egypte weer zal vernederen. En Egypte is Cham, hè? Van de zonen van Noach. En Rusland was Jafet. En deze koning van Babel, ja, die is uit Ismaël. Dat is een Semiet. En het is ook het Hashemitische koningshuis. En daar kan ik er niet achter komen tot op dit moment. Ik heb er even naar gezocht of Hashem, of dat nou de naam is, of dat het een verwijzing is naar Sem. Maar het is natuurlijk beide, is het opstand tegen de Heer. Om zich in de plaats, hè, van de volk van God te stellen. Maar goed. Het is in ieder geval de broederstrijd. Die zal in de eindtijd, hè, de broederstrijd van Ismaël tegen Isaac, hè, van Esau tegen Jacob, hè, die zal, ja, in die bedeling, zesde bedeling, de derde wereldoorlog vormen. Maar de Heer overwint. Hij heeft de tijden in zijn hand. En we zullen zien dat, dat hij aan zijn eind komt op een plek, en waar we ook nog iets over op moeten zoeken. Vers 43 zegt nog dat hij dus zal heersen over de verborgen schatten, de goud en de zilvers. En over al de gewenste dingen van Egypte en die van Libië en de Mooren zullen in zijn gangen wezen, dus Afrika. En al hun rijkdom zal hij ze beschikbaar over kunnen beschikken. Maar de geruchten van het oosten en van het noorden zullen hem verschrikken. Daarom zal hij uittrekken. Hè? Als hij die, nou ja, als hij gewonnen heeft, dan gaat hij verder met zijn boosheid om velen te verdelgen en te verbannen. En dan zal hij nog op een andere plek dan Babel, zal hij een paleis hebben. Want dat is, zegt vers 45, en hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën, aan de berg des heilige sieraads. Dus vlakbij het land Israël, bergachtig gebied en in de zeeën. Nou, dan gaan we naar Ezechiël. En Ezechiël 28 hebben we natuurlijk al wel eerder gelezen over de koning van Tyrus en de vorst van Tyrus. Ja. Dan denk je bij jezelf, ja, hoe zit dat nou? Die wereldleider van de eindtijd, dat is toch een koning van Babel. Waarom dan ook nog een koning van Tyrus? Hè, waar de zaak al duidelijk achter staat. Nou ja. Het is natuurlijk niet verplicht als je de hele wereld onder je macht hebt, dat je dan in één stad blijft wonen of zo. Het is vrij normaal dat er dan meerdere paleizen zijn. En hij komt aan zijn eind op deze plek. Zelfs nadat Babel verwoest is, zal hij dan hier nog een paleis hebben. En kijk maar eens eventjes in Ezechiël 28... Vers 1 en 2. Voorts geschiedde de Heer een woord op mij, zeggende: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën, terwijl gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Enzovoorts. En even kijken hoor. Oh, dit is ook wel leuk om door te lezen. Zijt gij, zie, gij zit wijzer dan Daniel. Dat denkt hij tenminste. Ze hebben niets dat toegesloten is voor u verborgen. door uw wijsheid en door uw verstand hebt gij uw vermogen voor u verkregen. Ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten. Door de grootheid van uw wijsheid en uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd. En uw hart verheft zich vanwege al uw vermogen. Ja, het is natuurlijk de Satan, hè, die die wijsheid heeft. Maar ja, Christus is hoger in wijsheid. Hè. Dus, en daarom zegt de Heere, Heere al zo, omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart. Daarom zie, ik zal vreemden over u brengen, de geweldigste der heidenen. Die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uw wijsheid en zullen uw glans ontheiligen. Ter groeve zullen zij u nu doen nederdalen. Gij zult sterven, de dood van een verslagene, in het hart der zeeën. Nou ja, dat Tyrus wordt eigenlijk continu, als je profetieën over Tyrus leest, wordt er continu over dat hart der zeeën gesproken. En Tyrus, er is nog een profetie dat Tyrus eigenlijk door een hele grote vloed weggevaagd wordt. Een soort tsunami, zeg maar. Een grote watervloed. En wat waar we eerder gelezen hebben hier in Ezechiël, dat zijn dan die versen vanaf vers 12. Vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid, gewaard in Ede Gods hof, weet je wel dat. Het is duidelijk, degene die ook optreedt, ja, in de kracht van de duivel. Maar hij zal tot zijn einde komen en geen helper hebben.
Hè?
Nou ja, laten we teruggaan naar Daniël 11. Want er is een andere kant. Hè? Er is een andere kant voor het werk wat de Heere gaat doen. En dat zie je, dat verschil zie je dus in Daniël 11 en in Daniël 12. En in Daniël 12 krijgen we Michaël weer. Dat is die Michaël uit hoofdstuk 10. Weet je nog wel, van die engelenvorsten. En dat Michaël dan degene is die helpt. En dat Michaël de vorst is. Even kijken, waar staat hij? In 10 vers 13. Door de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En zie, Michaël, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. En even kijken wat er... Dan staat er ook nog... dat hij voor de kinderen... uw volks... Nou, dat kan ik dan eventjes niet... Dat kan ik dan even niet vinden. Maar goed, dat hebben we gelezen, dus... Oh, dat staat in Daniël 12, sorry. We moeten gewoon terug, we moeten gewoon doorlezen. Maar eventjes de link met die profetie van hoofdstuk 10. Die gaat als het ware gewoon door in hoofdstuk 12. En Daniël 11 is er tussendoor gekomen. Maar het werk van de verlossing, wat gaat volgen op de verborgenheid, dat vinden we in hoofdstuk 12. De verlossing voor die gelovigen die dan daar zullen komen in die Joodse staat. Laten we maar lezen in Daniël 12. En te dien tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is. Tot op die tijd toe. En te dien tijd zal uw volk verlost worden. Al die bevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Welk boek zou dat kunnen zijn? Het boek des levens. Huh? zal een paar versen met jullie lezen over het boek des levens. Eerst nog vers 2. En velen van degenen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. En dat gaat over de jongste dag. En nou zit er natuurlijk wel aardig tijd tussen dat de Heer op de Olijfberg komt en de jongste dag. Maar dat is natuurlijk wel waar het naartoe moet, hè, met deze schepping. En waar Daniël ook op zal staan. Het is niet voor niks, want de Heer zegt het ook in vers 13 van hoofdstuk 12 tegen Daniël. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Ja. En als we dan even naar die jongste dag toe gaan, dan komen we daar ook dat boek des levens tegen. Laten we maar even gaan lezen in Openbaring 20. Openbaring 20. Vanaf vers 10 lees ik hem dan. Want dan lezen we ook gelijk het einde van de duivel nog even mee. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zilver, alwaar het beest en de valse profeet is. En die waren al eerder gepakt, aan het eind van de 33 jaar. Maar de duivel komt hier ook in de poel des vuurs. Het is na de 1000 jaar. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En want deze aarde moet verdwijnen. En wij hoeven niet vast te houden aan deze aarde. En de Heer die gaat een nieuwe schepping maken. Dat is vanaf het begin is dat al zijn plan geweest. Deze aarde voldoet niet. De Heer kan er zijn werk in doen. Maar degenen die eruit verlost, die komen op de nieuwe schepping terecht. En ze staan bij die grote witte troon. Daar, ja, daar vindt oordeel plaats. Vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Dus de Heer houdt een registratie bij van werken. En ook een boek wat des levens is. En dan staat er verder in vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En dus de mensen die overleden zijn, met de dood is het niet af. Ze komen een keer weer tot leven voor de troon van God. En zij werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de dood en de hel, het dodenrijk moet je dan lezen, werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede, de definitieve dood. En daarin, nou, verdwijnt alles wat erin komt. Vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Maar degenen die dus in het boek des levens staan, die komen op die nieuwe schepping. En het is niet zo dat iedereen die ooit geleefd heeft, bij die grote witte troon komt. Want er is een eerste opstanding. Er is ook een eerdere opstanding. Daar lees je ook over in Openbaring 20. Dat staat in... Het begint eigenlijk in dat hoofdstuk 20 aan het begin. Dan worden de martelaren worden opgewekt. En die leven dan aan het eind van vers 4 staat... Ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Hè? Op de aarde in het koninkrijk van Christus. Zij waren gestorven... He, door de activiteit van de duivel en zijn compagnons.
Ze
staan op in hun oude lichaam, maar zullen die 1000 jaar gewoon overleven. He, maar ze, er staat in vers 5 daarover, maar de overige der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd werden. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Want over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar ze zullen priesters van God en Christus zijn. En ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En er is een opstanding bij die grote witte troon. Maar er is dus een categorie die zal al eerder opstaan. He, want dat is, zeg maar, het oordeel over de schapen en de bokken. Daar hebben we ook al wel eens eerder over gelezen. Dat gebeurt voor die 1000 jaar. He, en dan zullen dus de gelovigen, die mogen in het aardse koninkrijk van de Heer gewoon verder leven. En wie gestorven was, die zal weer opstaan. Die gaan er ook in. En dan zal de Heer de ongelovigen van de aarde verwijderen. Maar er is nog een categorie die opstaat voor de jongste dag. En die niet bij die grote witte troon komt. Dat is de gemeente. En want die wordt opgenomen voordat heel die zesde bedeling begint.
De eerstelingen.
Ja, zeker. Ja, eerstelingen voor God in zijn troon.
Hoe zit het met de Oude Testament? Zitten die bij die eerste...
Nou, die zitten allemaal
de
nog in
de... jongste dagen.
Die Daniel.
Ja, die net als Daniel. Dat is eigenlijk de verwachting vanuit het Oude Testament. Hè, de opstanding op de jongste dag.
Oh, ja.
Dat is ook wat Maria en Martha over Lazarus dachten. Ja, hij zal opstaan aan het einde. Nee, zei de Heer, hij gaat nu opstaan. Hij ging tussen de doden uit.
Ja.
He, en dan voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En de eersteling. En wij horen daarbij. En wij komen niet voor die grote witte troon. Want er is nog een andere troon. Hè? Hebben jullie die wel eens gelezen? Zullen we daar dan mee afsluiten voor de gemeente? Ja. Romeinen 14. En bij deze rechterstoel van Christus, dan is er geen verderf. Maar daar zijn geen ongelovigen bij. Er zijn geen mensen die dan in de poel des vuurs worden gegooid. Even kijken. Vers 10. Gewoon maar eventjes midden in dit hoofdstuk de poel oppakken. Romeinen 14 vers 10. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij wat veracht gij uw broeder? Want we zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Zodat een iegelijk van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. En dat we dan niet elkaar zouden oordelen. Dat oordeel komt de Heer toe. In 2 Korinthe 5 zegt er ook nog iets over... 2 Korinthe 5, vanaf vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, hè, door alle onvolmaaktheid van het vlees, verlangende met onze woonsteden, ons nieuwe lichaam, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. He, er zit wel een maar aan, want de Heer wil wel graag trouw. Dan kan hij erfenis uitdelen. He, dat is een beetje ja, de regel. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, nog in het aardse lichaam, zuchten, bezwaard zijnde, na de maal, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden wordt. Nou, ons aardse lichaam, dat gaat over in het nieuwe, net als bij een vlinder. Nu zijn we nog een rups, maar daar zal een mooie vlinder van komen. In de opstanding, in de opname. In de opstanding van ons lichaam. Die ons nu hiertoe bereid heeft. Het is niet omdat dat de Heer jou en ik nou zo aardig vindt of zo. Nee, er is een bepaalde volgorde in het werk van God. Het is de plaats van de gemeente is voor de hemel. En daarom die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Dus we hebben al iets. He, die onderpand, dat onderpand is de Heilige Geest. Daarom weten we zeker dat we ook die erfenis zullen ontvangen. Dat zegt Efeze 1, dat nieuwe lichaam. En wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam nog uitwonen van de Heer. Want we wandelen immers door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En dat verlangen hebben we al. En daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende in het lichaam, hetzij uitwonende in het lichaam, om hem wel behagelijk te zijn. En dat wel behagelijk zijn, om hem wel behagelijk te dienen, dat is op grond van genade. De Heer heerst met genade over ons en wil ons opvoeden, wil ons geven wat we nodig hebben en wil ons onderwijzen, wil ons rein bewaren. En als hoge priester doet hij dat werk aan ons en hij wil graag dat we dat ook laten doen, zodat we vrucht kunnen dragen. En dat zijn dan goede werken, maar niet werken der wet, maar vruchten des geloofs. En dat is wat er hier dan ook achteraan staat. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iedere wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. En dan gaat het dus wat we met dit lichaam gedaan hebben, waar we ons aan overgegeven hebben. Aan wie? Aan Christus, of hebben we onze eigen leven geleid. En nadat hij gedaan heeft, dus het gaat om inderdaad om werken, het zij goed, het zij kwaad. En goed is dan wat van de nieuwe mens is, en kwaad is dan wat van de oude mens is. Zie. Dus daar bij die rechterstoel van Christus, daar worden geen mensen geoordeeld, maar worden beoordeeld. En daarom hoort het ook bij de eerste opstanding. Nou, ik denk dat is mooi om daar in ieder geval mee af te sluiten. Dat is onze erfenis. En wat de erfenis is van al die negatieve lieden, dat hebben we ook gelezen. En het is nu nog tijd om te kiezen.
Ja,
hoe is het? Even kijken. Wie wil er danken?